De kerkraad deelt u mee dat volgende week zondag dominee Kievit voor ons hoopt voor te gaan. En dat deze week ook de catechisaties weer gegeven zullen worden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de kerkraad maakt u nog met droefheid bekend dat gisterochtend door de Heere uit ons midden is weggenomen broeder Antonie Johannes de Graaf in de leeftijd van 74 jaar. Gelegenheid om de familie te condoleren is woensdagavond van 7:30 tot 8:30 in onze kerk. De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis zal aanstaande donderdag om 10:00 plaatsvinden in onze kerk. En daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats in Hendrik Ido Ambacht. Zo de Heer wil en wij leven. In verband met dat overlijden willen wij nu samen gaan zingen uit Psalm 103, de versen 7 en 8. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En gelijk het gras is ons kortstondig leven. 7 en 8 van Psalm 103.
Thank you.
stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heren, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgde daarna, lezen we uit de profetieën van Jeremia, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Jeremia 3, vers 1 tot en met 14, is een schriftlezing na het zingen van Psalm 130, het tweede vers, en nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en ze gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd, keert nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe, waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppelen ingehouden en er is geen spade regen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet vanaf nu tot mij roepen, mijn vader, gij zij de leidsman mijner jeugd? Zal hij in eeuwigheid de toren behouden? Zal hij die gestadiglijk bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voorts zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia, heb gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom. Maar zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. Want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het Evangelie naar Johannes, het vierde hoofdstuk, versen 15 tot en met 18. Johannes 4, vers 15 tot en met 18. En dan lezen wij Gods woord als volgt, Johannes 4, vers 15. De vrouw zeide tot hem, dat is de Samaritaanse, tot de Heer Jezus, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. We willen samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Daarin doen wij voorbeden voor de rouwdragende familie De Graaf. Ook voor zuster J. Gauw van der Wel, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een operatie aan de hypofyse te ondergaan. Ruben Boer, is in het ziekenhuis opgenomen vanwege epileptische aanvallen. Kees Bevelander, ook in het ziekenhuis opgenomen, is gevallen, heeft zijn bekken gebroken. Broeder A.J. Kraaienveld verblijft nog in het Icasia ziekenhuis. In de dankzegging denken we aan zuster Gerardine Molenaar Benschop, die mocht weer thuiskomen na de operatie. Ook Joa Kleinjan mocht weer thuiskomen. En ook dominee J.M.J. Kiewiet, die mag vandaag herdenken dat hij 25 jaar predikant mag zijn. Dan zuster Bleker Drogendijk, ze is 84 geworden en verblijft in de Riedenborg. En de familie Vlier Verhoeven, die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje, wat van hen de naam Eva kreeg. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en eeuwig God, barmhartige, medelijdende hoge priester in de hemel, wij roepen uw grote en dierbare naam aan, nu we hier samengekomen zijn in dit huis van het gebed. En heren, dan past het ons om u te danken allereerst dat u ons, zoals we hier staan of zitten of thuis verbonden zijn met deze kerkdienst, nog wilde sparen, nog wilde dragen. En doe ons ook beseffen dat u ons wilde verdragen. En dat we er toch ook met enige kennis van hebben meegezongen als u in het recht zou treden, heren. En onze zonde, onze ongerechtigheden zou gadeslaan. In het gericht zou brengen, zou doen met ons dat we verdiend hebben, dan zouden we niet bestaan. Heren, wat heeft die zonde toch teweeg gebracht? Het wordt elke keer gezegd en gezucht. Ook als we bij het overleden lichaam van een geliefde staan. En als ons hart breekt. En als ons leven zo geknakt wordt door de verliezen die we lijden. Of als we zelf op een ziek of een sterfbed worden neergelegd. Als er zorgen, als er moeite zijn. En heren, die nemen we allemaal mee naar de kerk. Dan mogen we inderdaad bedenken, wat heeft de zonde toch teweeg gebracht. Dat hebt u, Heere Jezus, grote medelijdende hoge priester, als geen ander geweten. Dat hebt u als geen ander ook beweend aan het graf van uw vriend en kind Lazarus. Kortste tekst uit de Bijbel die ons op een aangrijpende wijze vertelt dat u weende. Dat u de smart overdroeg, niet alleen vanwege het verlies, maar ook omdat u met smart zag hoe de koning der verschrikking bezit nam van de kroon op uw schepping. Van die mens die niet geschapen is voor de dood, maar die geschapen is om te leven, eeuwig met u te zijn. Maar wij hebben u, de God des levens, op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, we hebben u vergramd. U die God des levens die zoveel wonderen had verricht. En sindsdien leven wij onder de vloek. En moeten wij de bezoldiging der zonde ondervinden. Die toch in de dood eindigt. En heren, dan bidden wij u voor onze zuster de Graaf met haar kinderen en kleinkinderen. En achterkleinkinderen die gisteren met die verschrikkelijke dood werden geconfronteerd. Het was niet onverwacht. Onze broeder de Graaf lag al enige maanden in het hospice en hij wist dat het leven naar het einde zou gaan. En we zagen hem ook de laatste weken minder worden. Maar als het moment dan daar is dat een geliefde man en vader en grootvader en overgrootvader die laatste adem uitblaast en we zien de ogen breken en de dood bezit nemen van het lichaam, heren, wat aangrijpend is dat. En nu treuren ze vanwege het gemis en vanwege de herinneringen. En ook vanwege de toekomst met die lege plaats in hun midden. Maar ze treuren niet zonder hoop, heren. Want u hebt toch verandering willen geven. U gaf toch opening in die lijdensweg. U gaf opening ook in het oog, met het oog op die eeuwigheid en waar hij zo tegenop zag. En hij mocht er toch zelf ook in de afgelopen week gedurig bestendig van getuigen dat het goed lag tussen zijn ziel en tussen u. Heere, dat maakt zo'n sterfbed toch weer anders. Dat werpt ander licht over het heen gaan. En dan mag toch het oog op u geslagen zijn. U die God, van wie geschreven staat dat er bij u vergeving is. Opdat gij gevreesd wordt. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn ook in het leven van de nabestaanden. En geef dat ze kracht mogen ontvangen ook de komende week. Van afscheid nemen, van rouwen, van verdriet, dat het oog op u geslagen mag zijn, zoals de psalm zegt: gij heft mijn oog omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En heren, dat bidden we u ook voor onze eigen familie. De afgelopen week stonden we rondom het geopende graf. Dan moesten we afscheid nemen van een lieve vrouw en moeder, oma en overgrootmoeder. En dan weet u hoe dat geweest is en hoe het beleefd wordt. En hoe de rouw in de kerk gebracht wordt in Dordrecht door de familie. Heere, wilt u met hen allen zijn, met onze vader, met een ieder van de familie. En wil ook daar uw vertroosting schenken zoals dat u alleen dat kunt. En met ons meegaan ook in die toekomst. En in hen, heren, in ons bidden wij u voor alle rouwdragenden die korter of langere tijd geleden rondom het graf hebben gestaan. Heren, u weet van al die moeite en al dat verdriet af. Ontfermt u zich over een ieder. Heren, wij bidden u voor alle anderen, wie namen wij genoemd hebben en die elk met onderscheiden ziekten of ongelukken in het ziekenhuis terechtkwamen. We bidden u voor zuster Gauw, die moet worden geopereerd in de hersenen. En heren, dat is toch een hele ingreep, daar ziet ze ook tegenop. Maar ze mag toch ook met een zekere rust die operatie tegemoet zien. Wilt u dat niet beschamen, heren, maar wilt u geven dat haar oog op u geslagen mag zijn. En dat bidden wij u ook voor Ruben Boer met zijn ouders, Jan en Willy en de familie die eromheen staat. Zijn toestand wordt maar ernstiger. Het ziekenhuis weet geen raad met al die epileptische aanvallen. Heren, wilt u geven dat in de komende dagen en weken er toch middelen mogen gevonden worden om deze kwaal te bestrijden? En wilt u de ouders en de familie kracht geven om hun zorgenkind heen te staan? Wilt u nog wonderen werken, heren? Bovenal in het hart van Ruben die rust geven, die geen mens geven kan, maar die door u wordt geschonken. En u zegt er toch dat u ook die eenvoudigen gade wil slaan. We bidden u voor onze broeder Kees Bevelander, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een bekkenbreuk. Heren, u hebt zijn leven nog willen sparen, maar hij heeft veel pijn en hij moet een poosje in het ziekenhuis blijven, helen, genezen. Heren, wilt u het gebruiken bovenal om hem geestelijk onderwijs te geven? Wilt u dat ook in hem, in zijn taal en in zijn begrippen doen en gedenk hem? We bidden u ook voor broeder Kraaiveld die nog in het ziekenhuis verblijft. Heren, wilt u hem gedenken, ook als er een periode van herstel en revalidatie aanbreekt, wil ook hem gedenken. Dat bidden we ook voor de andere zieken, langdurig zieken, of die elders verzorgd en verpleegd worden. Niet iedereen wil met name genoemd worden, maar gedenkt u hen allen. We danken u dat Gerardine Molenaar weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. U hebt alles tot hiertoe wel gemaakt. En ook voor haar breekt er een periode van rust en herstel aan. Heren, wilt u het zegenen, zodat ze baat mag hebben bij de operatie. Dat bidden we ook voor de kleine Joa. U hebt alles ook met hem wel willen maken. Hij mocht goed reageren op de medicijnen. Dat hebt u willen zegenen. En wilt u dat ook bij de voordeur blijven doen. Wij danken u, heren, dat zuster Bleker vandaag, dat ze 84 jaar is mogen worden en verzorgd mag worden in de Riedenborg samen met haar man. Gedenk haar, heren, bij de ouderdom, bij de toenemende zorgen die er kunnen zijn ook om kinderen. Ook zij worden ouder, ook zij hebben kwalen. U hebt tot hiertoe nog willen sparen en dragen. Gedenkt u haar ook voor de toekomst. Neem haar onder uw vleugelen. We danken u, Heere, dat de familie Vlier, Verhoeven, Benner, Janne verblijd werden met de geboorte van een dochter. Het zusje van Rachel, Mirjam en Lois. U hebt alles welgemaakt met de kleine Eva, Heere. Wilt u dit jonge, prille leven toch gedenken? Terwijl zij herinnerd werden ook aan het sterven en de stilgeboorte van hun Job die hen in 2021 is ontvallen. Heren, dat spreekt toch altijd mee in zulke ogenblikken. Blijdschap, maar toch met een traan vanwege de herinnering, vanwege het gemis van hun kind. Maar Heren, de dankbaarheid mag wel overheersen dat u toch weer krachten hebt gegeven bij de bevalling, dat zij doorheen mocht komen. En wilt u dit gezin onder uw hoede nemen? Wij danken u ook, Heren, voor onze vriend en broeder dominee Kievit met zijn vrouw die vandaag mogen herdenken dat hij 25 jaar geleden in het ambt van dienaar des woord bevestigd werd in zijn eerste gemeente Kralingen. En als hij daar dan ook het woord mag bedienen, wil hem gedenken, geef hem bij alle herinneringen die nederige ootmoed die toch op zijn plaats is. Want als een dienaar op zijn plaats komt, dan zal hij toch niet verder kunnen komen dan zichzelf als een onnutte dienaar te zien. Vanwege die hoge en heilige dienst die niet minder dan het volmaakte verdient. Maar wij kennen ten dele, we profiteren ten dele. Maar de dankbaarheid mag er toch ook zijn, Heren, dat u hem al die jaren hebt willen sterken en steunen. En die dienst ook niet ongezegend hebt doen laten zijn. Heren, dat er toch ook in die dienst parelen mochten worden vergaderd die gehecht mogen worden aan uw middelaarskroon. En dat hij zo werkelijk dienstbaar mag zijn. En ook nu hij emeritus is, geen eigen gemeente meer heeft, maar in het midden van onze kerken mag voorgaan, sterk hem en ondersteun hem. Daar bidden we u, Heren, voor de andere emeritus predikanten hier in de gemeente, door meneer Boyten en ook onze broeder Bor. Maar ook onze oud-predikant, dominee Tana, zal kan er dan niet meer voorgaan. Gedenk hem, Heren, en zegen hen allen tezamen. En laat het woord dat zij hebben mogen verkondigen ook voor hem persoonlijk in de avond van het leven tot zegen mogen zijn. Heren, zo zien we op tot u. Vergeef ons genadig onze zonden. Sterk ons in het spreken en in het luisteren. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 25, de versen 3, 4 en 5. Denk aan het vaderlijke meedogen, Heren, waarop ik biddend pleit. Zeer een goedheid kent geen palen en loutere goedheid liefde koren. 3, 4 en 5 van Psalm 25. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heren en zijn dienst. De Heren zegen u met uw gaven.
Oh,
Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 32, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, we kennen allemaal John Bunyan. De schrijver van het zo bekende boek De Christen- en Christinnenreis. Nou, Bunyan heeft nog veel meer boeken geschreven. Een ander heel bekend boek, dat is De Heilige Oorlog. De Heilige Oorlog, dat is ook een allegorie, een beeldspraak, waarin Bunyan beschrijft hoe de mens zijn schepper en zijn God verlaten heeft. En de duivel en de zonde is nagevolgd. En hoe Christus het verlorene gaat zoeken en gaat zalig maken. En aan de hand van die beeldspraak gaat Bunyan dat beschrijven. God wordt beschreven als koning El Shaddai. En de mens wordt uitgebeeld in de stad mensziel. De duivel heet in dat boek Diabolus. En Christus wordt beschreven onder de naam Prins Emmanuel. En als die stad mensziel in de handen van Diabolus is gevallen, dan stuurt koning El Shaddai een leger onder leiding van Prins Emmanuel om die stad te heroveren voor de koning. Maar hoe moet prins Emmanuel dat doen? Koning El Shaddai geeft hem de opdracht dat hij die stad eerst een aanbod van vrede en van genade moet brengen. Keer weder tot mij. Dan zal ik u vergeven. Dan schenk ik u genade. Maar koning El Shaddai die zegt, maar als ze dat aanbod naast zich neerleggen, dan moet u geweld gebruiken om die stad te heroveren. En gemeente, die manier van doen, die zien we ook in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus komt tot haar, hij wil haar dat levende water geven en dan begint hij met dat aanbod van genade, met het aanbod van vrede. Zo hebben we dat vorige week overdacht in vers 10. Indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Als u het gevraagd had, zei hij, dan had ik dan u dat levende water gegeven. Maar we hebben gezien hoe ze gereageerd heeft. Vol onbegrip. En vol ongeloof. En zelfs een beetje spot in haar woorden. Zij vernederde de Heer Jezus met elk woord dat ze zei. En daarom gaat de Heer Jezus nu geweld gebruiken. Om tot haar door te dringen, want hij wil dat levende water aan haar kwijt. Hij wil die ziel terug. Daar is hij voor naar Samaria gekomen. Hij moest door Samaria gaan. Door het welbehagen van de Heere daartoe gedreven. En dat zal gelukkiglijk, dat zal met profijt, met vrucht voortgaan. Dus nu gaat hij geweld gebruiken. Namelijk het geweld van zijn heilige wet. In de ontdekking aan haar zonde en aan haar schuld. En dat doet hij door middel van die opdracht die hij haar geeft. Ga heen, roep uw man en kom hier. We gaan bij die opdracht stilstaan aan de hand van twee gedachten. Allereerst zien wij de wet in die opdracht. De wet klinkt door in die opdracht. Maar ten tweede ook het evangelie in die opdracht. De opdracht van Jezus aan de Samaritaanse vrouw, de wet in die opdracht en het evangelie in die opdracht. De Heer Jezus heeft het dus met die vrouw over het levende water gehad. En dan stelt ze in vers 15 de vraag: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Dat vraagt ze wel, geef mij dat water, maar meent ze dat nou echt? En weet ze ook wel wat de Heer Jezus daarmee bedoelt? En heeft ze daar dan ook werkelijk behoefte aan? Weet ze wel dat de Heer Jezus het heeft over de genade van God? Weet hij dat hij het heeft over de verzoening met God door zijn bloed? En over de geest die ook wel met dat levende water bedoeld is, die het toepast aan de harten? Beseft ze dat wel? Heeft ze daar dat wel nodig? Nou, uit haar antwoord blijkt dat bepaald niet. En het lijkt er eerder op, gemeente, als we het lezen, dat ze het ook nog een beetje spottend zegt. Met een lachje om haar mond. Nou, dat is makkelijk, geef mij dat water en hoef ik hier nooit meer te komen om te drinken. Zoiets. En ze geeft er in ieder geval blijk van dat ze geen idee heeft waar de Heer Jezus het over heeft. Met die boodschap over het levende water. Ze verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Het is voor haar zelfs een dwaasheid. En daarom gaat hij haar dat duidelijk maken. En dat doet hij dan door het stellen van die vraag. Of door het geven van die opdracht. Ga heen, roep uw man en kom hier. Zo midden in dat gesprek over het levende water, een antwoord dat je denkt, wat heeft dat daar nu mee te maken? Waarom ineens die ommekeer in dit gesprek? Waarom ineens die wending? Waarom ineens die vraag die daar als het ware dwars doorheen lijkt te vallen? Waarom doet de Heer Jezus dat zo? Nou, zoals gezegd, gemeente, hij houdt vast aan zijn doel. Namelijk, hij is naar Samaria gekomen om dat levende water aan haar en ook aan andere mensen uit Sichar te geven. Daar houdt hij aan vast. En hij is dus begonnen met dat vriendelijke aanbod van genade, zoals koning El Shaddai gezegd had. Bied ze nou eerst vrede aan, bied ze vergeving aan. Maar de vrouw reageerde daar vol ongeloof op. En nu gaat hij daarom op een gewelddadige manier plaats maken voor die vergeving, voor die genade. Hij gaat dus geen theologische verhandeling houden over dat water. Hij gaat haar niet uit de schriften uitleggen, bijvoorbeeld uit Jeremia, wat dat betekent, het levende water, dat zij gebroken bakken heeft uitgehouden enzovoorts. Dat zou natuurlijk ook een methode kunnen zijn. Maar hij pakt haar hart aan. Hij stelt haar die vraag, hij geeft haar die opdracht. Want zij verstaat niet op dit moment dat dat levende water waar hij het over heeft, die genade die hij haar wil schenken, dat dat alles te maken heeft met de zonde. Weet ze dat ze een zondares is? Nou, ze zal er wel iets van begrijpen natuurlijk. Ze is ook godsdienstig. Al is ze dan half Joods, half heidens, maar toch. Ze zal niet willen ontkennen dat ze zondares is. Maar ze weet het eigenlijk niet. Ze gevoelt niet de grootheid van haar kwaad. En daarom beveelt Jezus om haar man te halen. En legt hij de vinger op de zere plek. Hij begint met de wet in haar leven te laten functioneren. En dat is toch ook hoe onze belijdenis ons dat aanwijst. Willen nou plaatskomen voor de Heer Jezus, willen plaatskomen voor de genade van God, dan is het nodig dat wij onze zonde recht en grondig kennen. En waaruit kennen wij dan die ellende, zo vraagt onze catechismus? Uit de wet Gods. Hoe luidt de wet Gods? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Christus gaat haar bekendmaken met de wet des Heren. Ga heen, roep uw man. En wat zegt ze dan? Nou, ze antwoordt, en dat doet ze heel kort. Vier woordjes gebruikt ze, en in het Grieks zijn er maar drie. Ik heb geen man, zo zegt ze. Dat is opmerkelijk. Zo kort, want in de vorige antwoorden had ze heel wat meer woorden. Het was een stroom van woorden die ze gebruikte, om Jezus maar te vernederen. Daar begon ze al mee, toen de Heer Jezus vroeg, wilt u mij wat water geven? Ze keek neer op die man en ze zei van, u bent een Jood. U bent ook nog eens een man. Dan gaat u dat aan mij vragen. Joden houden helemaal geen gemeenschap met de Samaritanen. En toen de Heer Jezus wat verder ging spreken over dat levende water, toen zei ze, bent u meer dan onze vader Jacob dan? Wie denkt u wel dat u bent? En ze kon geen woord zeggen of ze vernederde de Heer Jezus. En er kwam een stroomvloed van woorden uit haar mond. En nu de Heer Jezus deze vraag stelt, nu klapt ze dicht. Zo kort mogelijk geeft ze een antwoord. Ik heb geen man. Hoe komt dat? En hoe komt het dat ze geen man heeft, zoals ze zegt? Is ze nooit getrouwd geweest? Of is ze weduwe geworden? Of is ze verlaten door haar man? Ik heb geen man, zegt ze, maar is dat dan echt het enige wat ze erover kan zeggen? Nee, gemeente, wij kennen de geschiedenis. Wij weten dat ze heel wat meer kan zeggen. Maar ze wil het niet. Want de Heer Jezus legt hier de vinger op de zere plek in haar leven. Hij gaat haar zonde aanwijzen. De pijl die hij afschiet, die treft doel. Door die hele simpele vraag, ga heen, roep uw man. Pijnlijk getroffen door deze onverwachte wending in het gesprek, door deze pijl die wordt afgeschoten en haar hart treft. In één klap legt hij met één vraagje de zonde in haar leven bloot. En gemeente, als we er iets van weten van wat de Heer Jezus hier doet en wat die Samaritaanse nu voelt, dan weten wij dat ontdekking aan de zonde pijn veroorzaakt. Als de wet in zijn ontdekkende kracht zijn werking gaat doen in ons leven, dan verwondt ons dat. Dan legt dat ons leven bloot. Dan voelen we pijn in onze ziel. En dat wil een mens niet graag. Daarom gaat een mens als hij geconfronteerd wordt met de wet en als dat enigszins verstaan wordt wat die wet zegt, dan gaan we ons verontschuldigen bijvoorbeeld. Dan gaan we het toedekken. We proberen die pijn weg te krijgen in ons leven. En dat doen we eerst op een eigen gerechtigde manier. Dat proberen we eerst op een zelfgekozen manier. Om van die pijn af te komen. Een mens komt niet zo gauw over de brug met een totale schuldbelijdenis. Legt niet zo gauw zijn hart open voor God. Een mens houdt aan alles vast om overeind te blijven. Zo deden Adam en Eva al, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Nee, die slang. Zo doet een mens dat. Zich verontschuldigen. De zonde bedekken. Of, op een wat vromere manier, proberen om jezelf te verbeteren. Om die pijn maar weg te krijgen. Als de Heer je aan je ziekte en je dodelijke kwaal ontdekt, je eigen huisapotheek leeg eten, zodat je minder die pijn gaat voelen. Dat is wat de mens doet, toch? U die genade mag kennen, dat is toch wat er in het begin gebeurt. Je wringt je in allerlei bochten. En je wilt van alles doen om die pijn maar weg te krijgen. Maar gemeente, daar neemt de Heere dus geen genoegen mee. Geen halve waarheden, geen halve belijdenissen. De Heere gaat verder. En hij neemt haar woord over. In vers 17. Jezus zei tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad. En dien gij nu hebt, is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. En gemeente, nu zien we in de vertaling niet precies het verschil tussen wat die vrouw zegt en tussen wat Jezus zegt als hij dat woord van haar overneemt. Het lijkt alsof het hetzelfde is, maar er zit een nuanceverschil. Die vrouw die zegt dus letterlijk, en dat staat ook zo in het Grieks in die volgorde, ik heb geen man. Maar in het antwoord van de Heer Jezus staat het er net ietsje anders. Daar staat de volgorde wat anders. Letterlijk zegt hij, gij hebt wel gezegd, een man heb ik niet. Hij plaatst het woordje man naar voren. En dat is niet zonder reden. Een man, nee, dat hebt u inderdaad niet. Ze heeft geen man. Want waar je nu mee samenleeft, dat is je man niet. Je hebt wel 5 mannen gehad, echtgenoten, maar waar je nu mee samenleeft, dat is hij niet. Je woont ongehuwd samen. En daar wijst hij haar eerste zonde al aan. En hij gaat steeds verder graven. Man heb je niet. Je hebt 5 mannen gehad en je woont samen. Stapsgewijs, trapsgewijs. En dat is ook iets kenmerkends, gemeente, voor de ontdekkende werking van de wet in het leven van hen die genade mogen kennen. De Heere die gaat vaak trapsgewijze, stapsgewijze de zonde blootleggen. Het is niet 1 station wat je passeert. De kennis aan de ellende is niet iets wat achter je ligt en dan ga je aan het stuk der verlossing beginnen en dan uiteindelijk aan het stuk der dankbaarheid. Nee, dat is een cirkel. Of zo u wilt, een spiraal, neerwaartsvormige spiraal, steeds meer, steeds dieper ook ontdekt de Heer je aan de zonde. En zo doet de Heer Jezus dat ook hier. Het gaat het hele leven door, staps en trapsgewijs. 5 mannen heb je gehad. Ze is 5 keer getrouwd geweest. Is ze dan 5 keer weduwe geworden? Is daar het huwelijk 5 keer door geëindigd? Nou, dat lijkt natuurlijk niet waarschijnlijk. Ik denk niet dat we er ver naast zitten als we veronderstellen, gezien het leven van deze vrouw en het feit dat de Heer Jezus die zonde zo aanwijst, dat al die 5 mannen op een bepaald moment hebben ontdekt dat deze vrouw hen bedroog. Dat ze overspel pleegde. En dat die 5 mannen haar een scheidbrief hebben gegeven. En nu woont ze dus dan met die 6e man die haar echtgenoot niet is. En we moeten zien, gemeente, zo'n evangelie, zo'n gesprek, dat is natuurlijk een samenvatting van veel meer woorden die er tussen de Heer Jezus en tussen die Samaritaanse vrouw zijn geweest. Want als zij gaat getuigen wat de Heer Jezus heeft gedaan, dan zegt ze in vers 29 tegen haar dorpsgenoten, kom, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Dat wil dus zeggen, er is veel meer gezegd dan alleen die paar woorden uit vers 17 en 18. Daar is een heel gesprek geweest. Hij heeft haar gezegd alles wat ze gedaan heeft. Hij liet haar zien dat hij haar kende, dat hij haar doorgrondde, dat hij haar leven, dat hij haar hart, dat hij haar gedachten kende. En vandaar dat ze straks gaat zeggen, ik zie dat gij een profeet zijt. Hij is de Christus. En hier begint dat leven door de geest in haar leven te ontstaan. Want hoe zal ze daar hebben bijgezeten? Toen de Geest ging overtuigen van zonde. En van gerechtigheid en van oordeel. Ze zat er beschaamd bij. Met haar hoofd naar beneden. En gemeente, als we hier dan een ogenblik nog even bij stilstaan. Bij die ontdekkende functie van de wet in ons leven. Bij het blootleggen van de zonde. Dan is het uit deze geschiedenis toch wel heel duidelijk ook. Dat de Heere nooit over de zonde heen werkt. Of dacht u van wel? Denkt u dan een mens, denkt u dat u of jij oog hebt voor Gods genade, behoefte krijgt aan de vergeving van zonde, als je over de zonde heen stapt? Als je dat denkt, gemeente, dan heb je het mis. De Heere werkt nooit over de zonde heen. Dat laat de Heer op allerlei bladzijden in zijn woord zien. Dat laat ook deze geschiedenis weer heel duidelijk zien. Hij zal de zonde ons ordentelijk voor ogen stellen. Zo staat er ergens in de profetie. En het is een zegen, gemeente, als de Heere dat doet tijdens ons leven. Want ooit gaan die boeken open. En ooit zal hij die zonde ons ordentelijk voor ogen stellen. Maar als dat pas gebeurt, als we voor de hemelse rechter staan en dan pas gaan de boeken open, dan verstommen we. En dan is er geen vergeving meer mogelijk. Maar nu is er nog doen aan. Nu de Heer Jezus in het leven van die Samaritaanse vrouw ingrijpt en die pijl afschiet en de wet in haar leven een plaats geeft. En haar kennis geeft aan haar zonde. Omdat zo alleen deze vrouw zich laat overwinnen. Omdat zo alleen stad, mens, ziel bereid is om zich over te geven. Als er geweld wordt gebruikt. Het geweld van de heilige wet. Het zwaard des geestes. De pijlen van Gods gramschap over de zonde. Zonder kennis van de zonde zal een mens geen oog hebben voor Christus. De Heere werkt er niet overheen. En daarom wijst hij bij deze vrouw concreet de zonde aan. Legt hij haar leven bloot, zegt hij haar alles wat ze gedaan heeft. Gemeente, zo is het toch. Ik hoop dat u dat ook verstandelijk wilt inzien. Maar ook bevindelijk mag leren kennen dat zolang een mens niet aan zichzelf ontdekt is. In beginsel. Zolang de Heere die geest niet gebruikt om ons te overtuigen van zonde. En ons in de spiegel van de wet laat kijken. Zolang is een mens niet bereid om zondaar voor God te worden. Om zijn knieën te buigen en de zonde te belijden. De toevlucht tot God te nemen. Dan gebruiken we ons eigen huisapotheek om die pijn te stillen. Dan gaan we ons verontschuldigen, dan leven we over de zonde heen, dan bagatelliseren we het. We proberen met eigen gerechtigheden een kleed van eigen gerechtigheden aan te trekken en het zo wat te verminderen. En mensen houden dan alles vast. En we kunnen het nogmaals wel toestemmen met ons verstand, maar dat is ook niet genoeg. Want dan kunnen we er ook nog mee doorleven. En we zullen nooit zondaar voor God worden. Wat nodig is, gemeente, is de droefheid naar God. En dat is niet alleen een richtinggevend woord, de droefheid naar God. Maar het is vooral bedoeld de droefheid volgens God, zoals er ook een evangelie is naar Johannes. Volgens Johannes, zo is er ook een droefheid naar God, zo zegt Paulus. Zoals God die droefheid werkt, door zijn heilige geest gebruikmakend van zijn wet. Dat alleen werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En anders kan het hoogstens een schijnbekering zijn, een bekering van de kroeg naar de kerk, om het maar zo te zeggen, maar dat zal nooit de waarachtige droefheid naar God en de waarachtige bekering werken. Het is het werk van de Heere dat hij mensen arm maakt. voordat hij ze rijk maakt. Hij doodt ze eerst, voordat hij ze levend maakt. En de Heere zegt het in Jeremia, zo hebben we het gelezen in het derde hoofdstuk. Alleenlijk, ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heer uw God gezondigd hebt. En daarom zegt Jezus, ga heen, roep uw man en kom hier. Nou kan het zo zijn, gemeente, dat we bij onszelf denken, nou dan ben ik veilig. Want ik heb nog nooit overspel gepleegd. En als we als eigengerechtigde mensen, als brave christenen door het leven gaan, dan kunnen we soms zo heimelijk neerkijken op andere mensen die dan inderdaad in die zonde gevallen zijn. Of andere zonden. Maar we zouden natuurlijk ook hele andere toepassingen kunnen maken. De Heer Jezus maakt ook andere toepassingen, ook in zijn woord. Hij vraagt niet alleen ga heen en roep uw man. Maar je zou ook kunnen vragen, ga heen, roep uw buurman. Roep u nou eens uw buurman, met wie u in onmin leeft. Die niet aankijkt, waar je ruzie mee hebt. Hoe komt dat? Kan dat bestaan voor Gods aangezicht? Dat je met die of met die geen contact wil hebben. Kom daarmee eens voor mijn aangezicht. Ga heen. Haal je portemonnee eens. Laat me daar eens in kijken. Je geldbesteding. Waar besteed je je geld aan? Besteed je dat alleen maar voor jezelf of voor je eigen plezier of voor je eigen welvaart of voor je eigen geluk? Laat me dat eens zien. Ga heen. Ga je computer eens halen. Of je mobieltje. Mag ik eens kijken naar de websites die je bezoekt? Of de gesprekken die je voert via WhatsApp? Laat me eens kijken, wat doe jij allemaal met dat ding? Ga heen. Laat me je Bijbeltje zien. Hoe komt het dat het er zo nieuw en ongelezen uitziet? Onder het stof. Ga heen. Laat me je knieën eens zien. Knieën eens zien, zegt iemand. Hoe vaak lig je op gebogen knieën? Van de apostel Jacobus wordt gezegd, gemeente, hij droeg een bijnaam, dat hij kamelenknieën had. Een kameel die ligt vaak op zijn knieën en daardoor heeft hij eeltknobbels op zijn knieën. Nou, van Jacobus wordt gezegd, hij had eelt op zijn knieën omdat hij zoveel bad. Laat mij uw knieën eens zien. Bid u wel, bid jij wel. En zo kunnen we dat uitbreiden, gemeente, met van alles en nog wat. Laat me je kleding zien, laat me je tassen zien. Wat zit er in die tas, die bioscoopkaartjes of wat het ook is. Laat me uw zonde eens zien, laat me eens in uw hart kijken, wat leeft daar. Vertel me uw dromen eens. Het is uit te breiden, gemeente, met heel de 10 geboden, met al de wetten die we in Gods woord tegenkomen. Nou hoop en bid ik, gemeente, dat u de wet ook zijn functie laat doen. Dat u de geest ook zijn werk laat doen zoals deze vrouw dat liet doen. Hij heeft mij gezegd, alles wat ik gezegd, wat ik gedaan heb. En dat we eerlijk worden voor God. Zoals deze Samaritaanse. Want we staan onze ziel en zaligheid zo in de weg, gemeente, als we maar blijven verzetten. En als we maar blijven bedekken. Het is zo'n vergeefse strijd, want niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij en gij doorgrondt mijn daden. En gemeente, de Heer zegt deze dingen nou niet om een mens te plagen en om een mens zomaar zonder doel te bedroeven en om hem in de wanhoop te brengen. De Heer heeft hier natuurlijk een doel mee. En dan komen we bij het tweede, het evangelie in deze opdracht. Kijk, wat de Heer had natuurlijk kunnen zeggen nadat alles wat er nu gepasseerd is. Niet alleen dat hij wist wie hij zij was, dat ze een overspeelster was, een zedeloze vrouw. Maar ook al die woorden, al die antwoorden, al die vernederingen die ze over de Heer Jezus uitstort, die spot. Hij heeft natuurlijk eerst dat aanbod gedaan. Ik zou je dat levende water graag willen geven. Vergeving van zonde. Het eeuwige leven. Maar ze verstaat het niet. Ze heeft het niet nodig. Dat hij nu gezegd had, gaat heen. Punt. Wil niks meer met je te maken hebben. Maar dat zegt hij niet. Ga heen. Roep uw man. En kom hier. Kom hier. Ga je man halen en kom hier. Ze moet met haar zonde tot hem komen. Dus hij zegt niet, ga nou eerst maar eens je leven op orde brengen. En breek nou eens eerst maar eens met die persoon, die man waar je mee samenwoont. Dan ga je leven nou eerst maar eens opknappen en ga je nou eerst maar eens goed maken met die andere mensen uit Sichar. Die jou negeren vanwege je zedeloze leven en ze heeft geen goede verhouding met die mensen uit Sichem gehad. Dat is wel gebleken. Ga dat nou eerst maar eens in orde maken. En laat nou eerst maar eens blijken dat je verdriet hebt over al die dingen die je gedaan hebt en kom dan terug. Nee, hij zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. In die zonde en in die ellende. Tot hem je ter genezing wenden. Onvoorwaardelijk aanbod van genade. Kom hier met die zonde. Ja, want wat moet ze er zelf mee doen? Is een mens zelf in staat om met die zonde te breken? Ja, dat kun je misschien met bepaalde zonden doen. Zo in die in het oog lopen, die kun je met een beetje discipline kun je best wel een aantal zonden overwinnen. Uitwendig kun je het misschien nog aardig ervan afbrengen, maar dat hart, uit het hart komen voort. Boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen, om het maar toe te passen op de zonde van deze vrouw. Een mens is niet in staat om zijn hart te veranderen. En daarom kom hier met dat hart. Met dat door de zonde bezoedelde en bevlekte hart. Ga niet proberen om daar zelf eerst van alles aan te doen. Ga niet eerst je eigen huisapotheek gebruiken en je godsdienst en je vroomheid. Gemeente, laat dat zo zijn in het leven der genade dat een mens dat probeert. Laat het iets kenmerkends zijn. Dat is nu eenmaal zo. Maar dat mogen we nooit legitimeren, toch? Als een mens in het werkhuis aan de slag gaat, al is het de gewone gang in het leven der genade, ik bedoel in het leven van hen die genade mogen kennen, want dat hoort natuurlijk niet echt bij genade als een mens zijn eigen gerechtigheid zoekt op te bouwen. Hij wil vasthouden aan dat gebroken werkverband en hij wil nog proberen om die schuld zelf te betalen. Laat het vanuit een oprecht gemoed zijn. Zoals Petrus bijvoorbeeld deed. Ik wil dit doen en ik zal dat doen en ik zal u nooit verloochenen en ik ben bereid om met u te sterven. Allemaal goed. Hij gaf er kennis van, gemeente, dat hij geen rechtszicht nog had op de kwaal van zijn hart. En dat er maar één is die daar werkelijk verandering in kon aanbrengen en dat Jezus zelf is. die in hun zonden en in hun ellende tot hem zich ter genezing wenden. En wij menen maar dat we eerst dit en eerst dat en eerst zo diep en eerst zo lang en dan pas mag ik. En zo zijn we in de greep van het hypercalvinisme terechtkomen, die veronderstelt dat de mens eerst nog wat geschikt moet zijn en eerst nog wat zoveel moet meemaken voordat hij tot Christus mag komen. En gemeente, laten we nu wel verstaan, een mens zal pas tot Christus komen als hij zijn kwaal leert kennen. Als hij daarom ontdekt is. Dat is de weg die logisch is en die we in het woord tegenkomen, maar het gaat nu om het aanbod en om de ruimte die er bij hem is en of wij iets mee moeten nemen of iets moeten zijn of iets moeten hebben of er voorwaarden zijn. Dat we zelf tot bekering moeten komen. En zelf eerst tot berouw moeten zien te komen. En zelf eerst onszelf moeten beteren voor we tot Christus mogen komen. Nee. In hun zonden. Ga met die zonden tot de Heer. Zeg maar, Heer, ik kan het niet overwinnen. Ik heb het zo geprobeerd. Maar het lukt me niet. Wat het dan ook is. Kijk, de duivel die probeert je daarmee moedeloos te maken. Die zegt, nou heb je toch weer gedaan. Nou heb je toch weer gekeken. Nou heb je toch weer dit, nou heb je toch weer dat. Geef jij de moed maar op. Want jij bent zo onverbeterlijk slecht. En denk je dat de Heer jou nog wil hebben? Maar de Heer zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. Geef mij uw hart, dat zondige, dat boze hart. Dat stenen hart, laat mij dat breken, laat mij daar een vlezen hart van maken. Laat mij toch aan het werk gaan in je leven. Kom hier. Zondaren worden genodigd, gemeente. Zo vuil en zo verloren als dat ze zijn. En wat een zegen is het. Als we zondaar voor God mogen worden. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Daar wil de Heer een mens hebben. Hij maakt een mens arm. Opdat ze rijk zouden worden. Opdat hij ze rijk zou kunnen maken. Hij doodt de mens. Want toen de wet gekomen is, zo zegt Paulus. En toen het gebod levend werd. Toen ben ik gestorven. Gedood met geweld door die heilige wet. Ge zult niet doodslaan. En hij had het gedaan, Paulus. Je zult niet echt breken. En het was werkelijkheid in het leven van deze vrouw. En ze stierven aan de wet, geestelijk stierven ze. Maar met het doel dat ze levend zouden worden. Daarom zegt de Heer Jezus, kom hier. Kom toch hier. Bekeert u tot mij. Gij afkerige kinderen Israëls, al hebt ge met vele boeleerders gehoreerd. Het is niet voor niks, gemeente, dat de Heer Jezus juist deze zonde, dat de Heer dat in het Oude Testament ten voorbeeld stelt om zo te illustreren wat afgoderij, wat zonde met hem doet. Het is het gevoel van die man die door haar zijn vrouw bedrogen wordt. Het is het gevoel van die vrouw die erachter komt dat haar man een andere heeft. Die pijn in het hart, die gebrokenheid van de ziel. Dat is wat de Heer in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament gebruikt als voorbeeld. Zo voelt dat. Als een mens zich van God afkeert. En dat maakt de zonde zo bitter als we daar kennis van krijgen. Dat maakt dat deze vrouw ook breken zou. En haar leven blootlegt. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Ik heb tegen u alleen, zwaar en menigmaal misdreven. Matthew Henry gemeente die zegt het ergens, dan krijgt een zondaar medelijden met God. Apart uitdrukking, maar het is zo waar. Dan krijg je medelijden met God. Heere, wat heb ik u toch aangedaan? Ik heb tegen u gezondigd. Die goeddoende God. Die mij uw vriendschap biedt. Die mij het aanbod van genade zo vriendelijk doet. En hoe heb ik daarop gereageerd? Mijn hele leven lang is een spotzang tegenover uw aanbod. Heel mijn leven lang heb ik achter mijn dood aangehold. En als je dan achterkomt, gemeente, dat er een God is die zegt, ik heb er geen lust in. Dan breekt je hart. Omdat het de goede tierenheden des Heren zijn die een mens tot bekering leiden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld die verbrand moet worden. De wereld die in het boze ligt. De zondige, gebroken wereld. En als je dat wordt in de beleving van je ziel, gemeente. Een werelds hart, een werelds mens. En hij zegt dan, kom hier. En hoe kan dat, dat de Heer Jezus dat zegt, kom hier. En waarom moet ze met die man komen? Waarom moet ze met haar zonde komen? Omdat hij die zonde gaat overnemen. Geef ze mij. Geef mij uw zonde. Geef mij uw schuld. Ik zal de zonden der wereld wegdragen. En dat bittere vloekhout op Golgotha. Daar is hij toe gekomen, gemeente. Als de schuld overnemende borg. Die de zonden afneemt van de schouders van deze vrouw. Die ze op zijn eigen schouders legt. En de weg van lijden en van kruis naar de dood gaat. Ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daarom moest hij door Samaria gaan. Het welbehagen van God de Vader gaat door de hand van Christus gelukkiglijk voort. Hij gaat deze vrouw ontlasten. Van haar schuld en van haar zonde. Hij is de eerste. Hij zoekt haar op. En hij maakt haar zalig. Voor haar. Voor zondaren. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Heeft hij zijn lichaam willen laten verbreken. En zijn bloed willen laten vergieten. Wend u naar mij toe. O alle geëinden der aarde. En word behouden. Want ik ben God. En niemand meer. Amen. wij samen naar Gods aangezicht. Heren, zoudt u zelf door uw geest de prediking willen achtervolgen, heiligen aan de harten, toepassen in de zielen, stenen harten willen verbreken, vlees en harten willen schenken, opdat we een walging van onszelf leren krijgen, ons hart openleggen voor u, voor het eerst of bij vernieuwing, dieper leren graven, opdat we al meer gruwelen aantreffen en steeds meer oog mogen krijgen voor die onmisbare genade die alleen bij u te vinden is. Voor die verzoening door het bloed dat u, Heere Jezus, hebt vergoten. Het leven dat u hebt gegeven. Het lichaam dat u hebt laten verbreken. Opdat dat wonder mag bedacht, wordt overdacht, worden bemediteerd. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Heere, wilt u zo zelf de stille naprediker zijn? Ga met ons naar huis, sterk ons in alle dingen. Door de kinderen van de zondagsschool, wees met hen. De leiding, breid uw vleugelen genade over ons allen uit, Heere. Beschermend, beveiligend, vergevend. En breng ons deze middag ook weer bijeen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 65 vers 2, een stroom van ongerechtigheden. De tweede van 65. Bidden de hart en de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.